roepen, staat in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de 92ste psalm, de versen 1 en 2. Psalm 92, vers 1 en 2. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Zij duchtend stond vol zoetheid, ons stelt uw gunst in het licht. Zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. Voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied, hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. Gij hebt door uw vermogen, o Heer, mijn hart verheugd. Ik zal verrukt van vreugd uw grote daan verhogen. De versen 1 en 2 uit Psalm 92. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heren onze Gods. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde demzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Laten we nu met u gaan lezen de 138ste psalm. We noemen u psalm 138. Een psalm Davids. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uw heiligheid, en ik zal uw naam loven, om uw goedertierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw gans naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uws monds, en zij zullen zingen van de wegen des Heeren. Want de heerlijkheid des Heeren is groot. Want de Heere is hoog. Nochtans ziet hij de nederige aan. En de verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toren mijner vijanden. En uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleindigen. Uw goedertierenheid, Heere, is in eeuwigheid. En laat niet varen de werken uw handen. Tekstvers dat we met u willen gaan overdenken in deze uren is uit deze 138ste psalm, 7e vers. Psalm 138, vers 7. Waar David zingt uit de volheid van zijn gemoed. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toren mijner vijanden. En uw rechterhand behoudt mij. Laten we nu eerst overgaan tot de bediening van het sacrament van de heilige doop aan het zaad der gemeente, waartoe we u het formulier gaan voorlezen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des storens zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. De wijn dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. En omdat wij dan deze heilige ordening Gods door zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest, uw zoon, Jezus Christus, inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende, met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw zoon zonder verschrikking, mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw zoon, die met u en den Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te gaan staan en ons te gaan antwoorden op de volgende vragen voor het aangezicht des Heren en voor deze zijn gemeente. Geliefden in den Heere Christus, ge hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. En opdat het dan openbaar is dat ge al zo gezind zijt, zo zult ge van uw entwege hierop ongeveinsdelijk hebben te antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomene leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot het verstand zal gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop jullie antwoord? Lieve ouders, geven God maar de genade uit de bediening van zijn gezegend verbond om deze belofte ook voor zijn heilig aangezicht te mogen nakomen. Hoe vaak betuigen we het, en we hopen nimmer moede te worden het te betuigen bij het sacrament van het verbond, dat die God des verbonds in zijn goedertierenheid en in zijn barmhartigheid, in zijn langmoedigheid en in zijn genade zo diep en laag ter neder bukt, dat hij ons schenken wil alles wat wij van hem begeren, die hem nederig wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Het is een kostelijke gesteldheid des harten, geliefden. Er is een vrucht van vrije genade. Er is een heerlijke vrucht die voortvloeit uit dat dierbare verbond. We hebben het u zojuist voorgelezen. En onze vaderen hebben het zo kostelijk en naar waarheid gezegd, hoe dat dierbare sacrament van het verbond betekent en verzegelt dat God de Vader trekken wil met de koorden zijner liefde, omdat wij van nieuws geboren moeten worden. Dat het heen wijst naar het bloed van de Heer Jezus Christus, die ons wassen en reinigen wil in zijn bloed, en dat die Heilige Geest betekent en verzegelt dat hij al die weldaden van Christus wil toepassen aan de harten dergenen die met hartelijk zuchten en met hartelijke gebeden daar de Heere om smeken. Geliefde ouders, mogen die genade u tezamen geschonken worden. Ach, er is toch geen groter welbaar dan de Heere te mogen dienen, de Heere te mogen vrezen, de Heere lief te mogen hebben. Er is geen gelukkiger volk op heel de wereld dan dat volk. En dat is ook een vrucht van het verbond, een God voor de hart en een borg voor de schuld mogen hebben. Te midden van alle zonde, te midden van alle ellende, te midden van alle kruis en te midden van alle tegenspoed in dit leven, heeft dat volk een toevlucht en wil die God des verbonds als die altijd openstaande toevlucht ons doen ondervinden wat we aan hem
hebben. God geeft u als ouders die genade, opdat ge uit kracht van die weldaad ook uw kinderen, die de Heere u toebetrouwd heeft, mag opvoeden. En de Heere zich in den weg des verbonds over dit zaad ontfermen, dat het mocht zijn een vrucht van zijn verkiezende liefde en een spruit zijn er goddelijke planting. De Heer is zo goed dat hij u hier doet staan voor zijn aangezicht. Dat had anders gekund met uw moeders, maar de Heer heeft u willen helpen, doorhelpen en uithelpen. En hij heeft u verblijd doordat ge weer een welgeschapen kind mocht ontvangen als huwelijksvrucht. God zelf mogen zijn verbond bevestigen. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zo zij het. We zingen dit vijfde vers uit de 105e psalm na de toediening van het sacrament.
Nina, Lydia, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Arend, Roelof, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen.
Laten we nu met dankzegging eindigen en bidden we de Heer onder bediening des Geestes in de ontsluiting van zijn woord. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmate van uw enige geboren zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in den Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders den Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. En mag deze dankzegging recht leven in het hart van deze vaders en moeders, die met hun kind mochten verschijnen voor uw heilig aangezicht. Ja, mocht die rechte verootmoediging des harten, o Heere, ons aller deel zijn. O, wat leert het hart van uw volk buigen in aanbidding voor u, in zalige verwondering der zielen, als ze in te leven krijgen de gezegende, heerlijke, eeuwige weldaden die voor hen voortvloeien uit dat dierbare verbond. Hoe gij van eeuwigheid al gedachten des vredes gekoesterd hebt en van eeuwigheid dat volk hebt bemind, in uw dierbaar verbond besloten en in dat verbond gezworen hebt met een duurheid van trouw, dat gij ze zult bevestigen tot in der eeuwigheid. O Heer, mochten we onze doop zo eens te beleven krijgen, wat zou het een weldaad zijn, want dan is de doop enerzijds een sterven, een ondergaan van de oude mens der zonde, maar anderzijds een opstaan tot het nieuwe leven, een ingaan in de bedekkende gerechtigheid van u, o dierbare middelaar des verbonds, gezegende Heer Jezus Christus, om nu door het geloof met u verenigd, in uw vruchten te dragen, die goden verheerlijkend en die zielen zaligend zijn, zo mocht u uw verbond nog eens willen bevestigen aan de harten, zo mocht ge de kracht uw genade nog willen verheerlijken in menig hart, ook onder ons, jong of oud, groot of klein. Heere, daartoe mocht ge uw woord dat we willen overdenken genadiglijk willen zegenen, heiligt het voor verstand en hart, opdat dat woord niet over ons heen gaat, niet het een oor in en het andere uit, dat de duivel onder ons zijn triumfen niet halen, dat onze gedachten niet verstoord mogen zijn, maar dat we in der waarheid aan uw woord gebonden eens de zalige vertroosting mochten kennen van het woord, wat eens uw knecht David getuigen mocht, en wat toch uw volk zo lief geworden is, omdat ze in Davids benauwdheid hun benauwdheid zien, en in Davids leven hun eigen leven kennen. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend, uw hand strekt gij uit tegen de toren mijner vijanden, en uw rechterhand behoudt mij. Heere, wat is dan toch de zaligheid, het thuiskomen van dat volk bij u geborgen? Wat ligt dat dan eeuwig vast in uw rechterhand van trouw? Ja, uw onbezweken trouw zal nooit een val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Ja, mogen de vijanden uw kerk vaak benauwen, vijanden van buiten, vijanden van binnen. Ze mogen soms en moeten soms wandelen, gelijk een David weleer onder de valse broederen. Maar ach, Heer, als het soms waar wordt in het leven dergenen die u vrezen, wat gij in uw woord openbaart, mans eigen huisgenoten, zullen ze een vijanden zijn. Ach, Heere, dan wilt gij het toch betonen, dat gij die wegen heiligt aan de zielen, tot meerdere heiligmaking, tot meerdere afsterving van alles wat niet uit u is, om gereinigd, geheiligd, voorbereid, pas klaargemaakt te worden, om in te gaan in de eeuwige tabernakelen en daarin te leven met uw knecht. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Heere, mocht zo uw woord gebruikt worden voor uw kerk. Ze mochten er door onderwezen, door bemoedigd, door versterkt, misschien ook beschaamd en veroordeeld worden. Heren, dat is ook een rijke zegen. Mocht ook zijn tot vertroosting en tot bemoediging op hun reizen door de woestijn van dit leven. Heiligt het aan de harten van zo'n menigeen, die in de benauwdheid wel zucht en schrijft, maar waar de geloofshand zo klein is, dat ze de weldaden niet omvatten kan, en u veelzins van verre staande vreest, nog om te komen onder de macht der vijanden. Heere, gij mocht het geloof in die hart er eens willen werken, en de zaligende kracht des geestes ermee doen gepaard gaan, en uw rechterhand behoudt mij. Alk die u vreest, zij klein of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Gij zult ze groter maken, heiligt het woord aan menig hart, tot waarachtige bekering voor onze kinderen, jongelingen en jonge dochters, voor ons allen tezamen, want we zijn reizigers naar de eeuwigheid. En zal het wel zijn, heren, dan zullen we het hier moeten leren en kennen, dat we eens behouden zullen worden, behouden voor eeuwig. Kom dan zo mee, o heren, verheerlijkt zo uw eigen werk in de genadige verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden en in de verheerlijking van uw vrijmachtige en soevereine deugden. Gedenk daartoe aan hem die de mond tot u is. Ge weet ook wat hij behoeft. Wees met al uw knechten, met al uw volk. Wees aan alle plaatsen uw beheerschap bij. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. En wil Jeruzalem nog in menig hart doen opkomen. Gedenk aan alle kranken ook onder ons. Jong of oud, grote medicijnmeester. Ge mocht ze naar lichaam en ziel nog een genezend en een ontfermend God willen zijn. Zo mocht ge willen gedenken aan alle arbeid in uw koninkrijk. Opdat uw koninkrijk komen, uw naam worden verheerlijkt, Satans rijk afbreuk gedaan. En we al zo mochten worden verblijd door uw daden in de genadige verzoening van alle zonden en ongerechtigheden, om Jezus wil. Amen. Dus gaan we met u overdenken, geliefden, het zevende vers uit de 138ste psalm, waar David getuigt: als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toren mijner vijanden, en uw rechterhand behoudt mij. Kom, we gaan overdenken. O Gods hand in de benauwdheid levend maakt. Zingen we dan eerst berijmd uit die psalm de versen 1 en 2. En doet gij u een arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. Geliefden, Psalm 138 behoort tot een van de meest geliefde liederen die door David gedicht zijn. Hoe gaarne zingt Gods kerk deze psalm in tijden dat het hart vervuld is vanwege de goedertierenheden en de barmhartigheden en de ontfermingen des Heren. Hoe gaarne zingt de kerke Gods deze 138ste psalm als het hart door den Heilige Geest eens gestemd mag zijn tot de lof des Heren. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, u dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goden op hoge toon met psalmen prijzen. Maar hoe gaarne zingt de kerke Gods ook deze psalm in tijden van donkerte, in tijden van druk, van kruisdragen, in tijden waarin de benauwdheden de ziel omringen, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Heere, uw rechterhand zal redding geven. Zo is deze 138ste psalm wel een van de meest geliefde liederen voor het Sion Gods. Zie, volgen we David eens in de weg die hij bewandeld heeft en die hij noemt een weg der benauwdheid. Want zo zegt hij hier in ons tekstvers: als ik wandel in het midden der benauwdheid. Hij wandelde dus in de benauwdheid. En wat wil dat nu feitelijk zeggen? Wel, geliefden, het levenspad van David ging doorgaans door de benauwdheden heen. En daarom zegt hij hier: als ik wandel in het midden der benauwdheid. Wat heeft die heerlijke lentetijd des geestelijke levens ook voor David maar heel kort geduurd. Die heerlijke zangtijd, dat nieuwe jonge leven der genade. Wat was het een heerlijke tijd voor David, toen hij daar als jongen mocht hoeden in alle stilte en vrede de kudde zijns vaders in de velden van Bethlehem Ephrata. En toen hij daar bij die kudde in de velden mocht zingen van de goedertierenheden en de ontfermingen des Heren. Die heerlijke tijd toen hij water mocht drinken uit Bethlehems bornput die onder de poort was. Die heerlijke lentetijd van dat geestelijke leven toen David daar in de stille velden bij de kudde gedekt onder de schaduw des Almachtigen in vrede en in blijdschap zich mocht verlustigen in de genade Gods die al zo vroeg in zijn hart verheerlijkt was. Want immers David mocht het getuigen, Heere, van mijn prille jeugd af heb ik u lief gehad. Van mijn prille jeugd af mocht ik u vrezen en mocht ik u dienen. O die heerlijke tijd, die lentetijd des geestelijke levens voor David, toen hij daar in de velden van Ephrata zichzelf een harp vervaardigde om op die harp de liederen te vertolken die hij reeds zo begaafd en zo vroeg dichten mocht. Een heerlijke tijd, die lentetijd des levens voor David, toen daar de velden van Ephrata weer klonken van de liederen ter ere zijns Heren. diezelfde velden, waar later zouden zingen de engelen van de ere van Davids zoon en Davids heren. Maar ach, die lentetijd, zeiden we, heeft voor David maar kort geduurd. Dan komen de benauwdheden. En de benauwdheden voor David, geliefden, die zijn begonnen toen zijn vader Isaï hem verzocht om te gaan naar zijn broeders die in het leger waren, het leger van Israël dat zich gereed maakte om te strijden tegen de Filistijnen, maar ze dorsten niet vanwege hun ongeloof. En toen zei vader Isaï tegen David, ga eens informeren naar de welstand van uw broeders. En u weet het, toen daar niemand was die die reus Goliath dorst te bestrijden, maar die jongeling David, nauwelijks een volwassen knaap, zich gaf om in de mogendheid zijns Gods deze godlasteraar te bestrijden. Toen begon de benauwdheid en die kwam in de eerste plaats van zijn eigen broeders. Ze werden afgunstig op hem. Ze werden nijdig op hem. De broeders hebben David benauwd van alle kanten. Straks, dan gaat u ondervinden de benauwdheid door de gramschap van koning Saul. Als daar David in de mogendheid zijns heren de reus Goliath verslagen heeft en is straks terugkeert van de overwinning op de Filistijnen en de vrouwen in koorzang zingen. Saul heeft zijn duizenden, maar David zijn tienduizenden verslagen. Dan wekt het de gramschap op in het hart van Saul. En hij zweert zijn dood bij zichzelf. En wat heeft toen die Saul en David benauwd? Schier gans zijn leven, jaren en jaren, is David moeten vluchten als een veldhoen op de bergen. Wat is het pad van David door benauwdheden gegaan, als straks zijn eigen echtgenote, Michal, hem gaat bespotten, een minacht, niet meer met hem van doen wil hebben. Wat is David benauwd in zijn eigen huis? Denk aan Absalom, zijn eigen jongen, die hem stond naar het leven, naar troon en kroon. Waarlijk, David mocht het wel zeggen, als ik wandel in het midden der benauwdheid. David, hij heeft wel eens geprobeerd die benauwdheid te ontvluchten. David heeft wel eens wegen gezocht om aan al die tegenheen, aan al die moeite, aan dat verdriet en aan die benauwdheid te ontkomen. Denk er maar aan, toen ging die vluchten over de grenzen. Toen kwam die terecht bij koning Achis. Maar weet, God wist hem daar wel te vinden. En als dan David uit de weg loopt en hij wil de benauwdheden ontgaan, dan krijgt hij weer benauwdheid op benauwdheid. Straks stelt hij zich aan als een waanzinnige en hij moet ook weer vluchten uit het paleis van Achis. Zeker, dat wil de ziel wel eens. De weg van druk, de weg van moeite, de weg van benauwdheid, de weg van strijd ontvluchten. Maar God weet zijn volk overal wel te vinden. En God haalt ze terug. Ze moeten zijn raad uitdienen. En ze moeten het pad bewandelen dat de Heere voor hen al van eeuwigheid heeft uitgestippeld. En zo heeft David met recht gewandeld in het midden der benauwdheid. Groter benauwdheden zijn er over David gekomen door de zonde. De zonde waarvan hij wist dat hij daarin ontvangen en geboren was. En die zonde heeft hem achterna gevolgd, schier geheel zijn leven. Wat een benauwdheden zijn er over David gekomen door zijn zonde met Bathseba en Uria. Ach, die geestelijke benauwdheden. Ze zijn zoveel banger en zoveel zwaarder geweest dan de uiterlijke benauwdheden. Hoe benauwder was het hem toen dan de benauwdheid die een Saul en een Absalom hem had aangedaan. Hoe zijn de benauwdheden zijn harten wijd uitgestrekt toen hij in hoogmoed des harten het volk liet tellen, tegen Gods bevel inging. En als Joab hem nog waarschuwt en zegt: koning, doe dit niet, want dan krijgt ge God tegen. Dan zegt David: Joab doet het wel, want ik wil weten hoe sterk ik ben in mijn troepen. En u weet het, toen is Gods rechtvaardige gramschap bij vernieuwing over David uitgegoten. Straks laat de Heer hem kiezen uit 7 jaren hongersnood, 3 maanden vluchten voor de vijand of 3 dagen pestilentie. Hoor dan David wat hij zegt tegen de profeet God: mij is zeer bange. Ach, laat me toch vallen in de handen Gods. Want val ik in de handen der mensen, hun barmhartigheden zijn wreed. En zo heeft David schier zijn gehele leven moeten wandelen in het midden der benauwdheid. En zie, geliefde, juist daarin is nu koning David de kerke Gods zo lief. En weet u waarom nu? Wel, omdat Gods kerk, Gods volk, de bruid van Christus, in Davids leven, haar eigen leven terugvindt. Davids benauwdheden vinden ze hun benauwdheden. Want geldt het ook niet van de kerk des Heren, dat ze wandelen in het midden der benauwdheid? Weet, de benauwdheid is een kenmerk van het kindschap. En de benauwdheid versiert het kindschap Gods, geliefden. Ach, hoe zien we dit nu maar in het leven van de kerk? Wat duurt veelal, evenals bij David, die lentetijd des geestelijke levens? Wat duurt dat meestal maar kort? Het was kort voor David, maar het is vaak ook kort voor de kerk, geliefden. Die lentetijd, die eerste tijden, toen we eens mochten geloven, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Die eerste tijd van dat geestelijke leven, toen het nog zo nauw lag tussen de Here en tussen de ziel, toen er zo niets tussenkom, die eerste tijd van dat nieuwe leven dat de Heere gebrocht had door zijn woord en zijn geest in het hart. Toen we zo hartelijk mochten kiezen, net een Jozua: ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Die tijd van dat lenteleven, als daar de zangtijd is, geliefden, wat duurt het veelal maar kort. Daar komen de benauwdheden, daar komen de bestrijdingen, daar komen de beproevingen, daar komen de verzoekingen in dat leven, geliefden. Daar komt vaak een kruis dat de Heere op de schouders legt. En dat we hebben te dorsen soms ons ganse leven door. De benauwdheden die daar vaak komen. Net als bij David. David kreeg zijn eerste benauwdheid uit zijn vaders huis. Zijn eigen broeders. Die hem het alles misgunden. En die hem tegenstonden. Zo is de kerke Gods, het levend gemaakte hart, vaak omringd door de valse broeders, door de haters, door de spotters. Ze misgunnen dat leven wat gewekt is in dat hart, geliefden. Hoe ontroerend staat het er in Gods getuigenis, 's mans huisgenoten. Zullen ze vijanden zijn. En wat kan dat de ziel dikwijls benauwen. Het kan ook soms zo zijn. Dat daar harten zijn. Die menen God te vrezen. En dan zulk een kleine. Tere ziel. Zo ruw. Hardvochtig. Kunnen behandelen. Het alles durven weg te werpen. Omdat ze zelf innerlijk vreemdelingen zijn van de waarachtige vertedering des harten onder God. En wat kan dat die ziel nu vaak benauwen, geliefde? Het kan ook zijn dat die ziel niet overgenomen wordt door de kerk, omdat die kerk dat volk soms zelf ver van den Heere is. En dan kan het oog dergene die God vreest boos zijn als de Heere soms goed is voor een ander. Werkelijk, het leven dat God werkt moet wandelen in het midden der benauwdheid. En wat zijn meest de schrikkelijkste benauwdheden? Wel, geliefden, dat zijn die geestelijke benauwdheden. Want wat kan de ziel na die eerste, lieve, rustige, vredige lentetijd, na die eerste tijd, dat we het wel eens zeiden, Heere, ik zal nooit meer twijfelen. Die eerste tijd, dat we het zo hartelijk met David beleden, God heb ik lief. Als daar dan komt dat wandelen in de benauwdheden, de bestrijdingen van de vorst der duisternis, die zo vaak hoog uitgaan, de invloed van de wereld op de ziel, en dat eigen diep verdorven vlees, dat altijd probeert het werk Gods tegen te staan en dat werk Gods geliefden te verstikken. Hoe kan het dan vaak zijn voor dat hart als het wandelt in het midden der benauwdheid? Ik vrees dat ik nu nog alles mis en dat het werk niet in der waarheid is. En nu toch. Wat gaan ze in die benauwdheid, zeide ik, een David verstaan, geliefde. Want als David in die benauwdheid wandelt, dan mag hij toch dit zeggen. En zie, hij heeft dit gedicht, toen de Heer hem weer uit de benauwdheid verlost en gered had. David bad in het midden van zijn benauwdheid. Maak mij levend naar u. Woord. En dat is Davids ervaring rijk geweest, geliefde. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. David heeft in al die benauwdheden waarin zijn God hem geleid had, ervaren dat de Heer het alles ten goede gekeerd heeft. En dat de Heer al die wegen van benauwdheid voor hem nodig achtte. Om hem te reinigen. Om hem te heiligen. Om hem te zuiveren. dat wandelen in de benauwdheid zo nodig was om zijn ziel eer en meer levend, levendig te maken. Want dat woord levend, wat hij hier gebruikt, als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend? Dat ziet niet in de allereerste plaats op de wedergeboorte. Maakt gij mij levend? Dat wil hier niet in de eerste plaats zeggen. Dat heeft God gebruikt om me te bekeren. Nee, dat was David immers al. David mocht vertellen van mijn kindse dagen af. Maar als hij dan zegt, als ik nu wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij me levend, dan staat er feitelijk dit, en dat betekent het woord, dan maakt ge me levendig. Dat hart kan soms zo dor en dodig gestemd zijn. Hoe is het dikwijls in de benauwdheid die Gods kerk overkomt? En dan is ze dubbel benauwd. Als de Heere zijn aangezicht verbergt. Als in de benauwdheden de Heere zo ver weg is. Hoe kan het dan donker wezen van buiten en van binnen? En dat hart zo dor en dodig. Dat we niet in het verborgen kunnen komen. Dat we de knieën niet kunnen buigen. Dat we ons hart in de benauwdheid en God niet kwijtraken. Daarom, geliefden, maken de benauwdheden op zichzelf het hart niet levend. Bedenk dit wel. Daarom is de benauwdheid van het kind van God zo heel anders dan de benauwdheid van de wereldling. Ach ja, ook de wereld kent zijn benauwdheden. Kent zijn moeite, zijn verdrukkingen en zijn smarten. Maar kijk, al de benauwdheden die ook de wereld leer kennen, die voeren hem niet tot God. Brengen ze niet op de knieën. Ze leren uit die nood niet bidden. Ze leren niet de oorzaak der benauwdheid kennen, de zonde. En daarin is de benauwdheid van een kind Gods heel anders dan de benauwdheid van de wereldling. De benauwdheid van de wereldling die moet er zichzelf uitzien te werken. Maar de kerk Gods leert dat ze in de benauwdheid wandelende er zichzelf niet uit kunnen werken. Maar die krijgen God nodig. Als dan de Heer in die wegen van benauwdheid, met de bediening, met de dauw des geestes, is afdaalt in hunne zielen. Zeker, dan gebruikt de Heere het wandelen in de benauwdheid wel eens tot waarachtige bekering, tot wekken van dat nieuwe leven dat uit God is. Benauwdheden gebruikt God soms om ze te leren de stramme knieën te buigen in het stof, om die harde harten eens onder God te verbreken, om door de bedouwing des geestes de ziel eens te brengen tot een ootmoedig smeekgebed. Zie op mij in gunst van banden, wees me toch genadig, Heer. Maar nu nog eens, waar het leven er was, en God met David leert wandelen in benauwdheid, gaan ze toch alle wel eens ondervinden. Maakt gij mij levend, geliefde. Als de Heere door zijn lieve geest dat dorre en dodige hart weer eens komt te openen, weer eens komt te verbreken, de ziel weer eens komt te vernederen en te vertederen, als het dan van binnen door de Heere weer eens levendig gemaakt wordt, geliefde. Weet je waar dat vrucht van is? Let eens op. Dan mogen ze, wandelende in de benauwdheid, wel eens een blik krijgen op die Heere Jezus Christus. Als die dierbare borg in de benauwdheid aan de ziel geopenbaard wordt. En mijn zielsoog mag die borg eens aanschouwen, die in alle benauwdheid mede benauwd is geweest, die in alle verdrukking, in alle nood en ellende is ingegaan. Die dierbare borg, die gewandeld heeft in de benauwdheid van de kribbe van Bethlehem af, tot aan het kruis op Golgotha. Hij die de vijandschap der mensen en het ongenoegen Gods heeft moeten dragen als die dierbare borg en middelaar zijn volks. En als dan dat hart wandelen in de benauwdheid door die dierbare geest met die benauwde borg verbonden wordt, dan druipt het leven uit die borg in dat benauwde hart. Want het is dat dierbare leven, dat die dierbare borg nu voor de zijne verworven heeft. En wordt dat door de Heilige Geest nu toegepast aan het hart. Wil u geloven, dan kan dat hart soms wandelende in de benauwdheid, als het levend gemaakt wordt, zulke ruimte in die dierbare borg krijgen, dat ze een voorsmaak krijgt van de zalige hemelvreugde. Wonderlijk. Eerst heeft ze het uitgeschreid met David in Psalm 25. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Maar nu met die benauwde borg verbonden door het geloof. En de vrucht van die benauwde borg, die de strijd gestreden heeft, die de schuld betaald heeft, die de ongerechtigheid verzoend heeft, die alles gedaan heeft om nu dat volk uit de benauwdheid te verlossen, de zielen te verruimen, als die weldaden nu door het geloof in dat hart druppelen. Wat wordt het hart dan levendig te midden van de benauwdheid, geliefde? Ach, dan willen ze in die tijd, als het geloof weer eens geloven mag, en als je hoop weer eens verlevendigd is, en het mag dan weer eens door de liefde werken, Heere, als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij leven. Dan kan ik in de benauwdheid het wel eens zo eens worden met de Heer. Dat hart zegt: Heer, nou is het goed dat u me wandelen laat in de benauwdheid. Wat heeft die David dat ook kostelijk mogen leren, zeg. Weet je wel, toen David wandelende in de benauwdheid vlucht moest naar het over Jordaans. En toen liet hij die godvergeten Benjamin niet. Die Simi, die had er plezier in de val van dat kind van God. Hij stoof met stof en hij wierp met stenen en hij vloekt David. Abisai zegt: koning, laat me overgaan, omdat ik hem doodde. Maar wandelen in de benauwdheid maakte de Heere dat hart van David zo levendig, dat hij kreeg te geloven: de Heere heeft alleen maar het goede met zijn kindertjes voor. En dies heeft de Heere ook alleen maar met mij een goede voor. En dan zegt hij Abisai: laat hem vloeken. Want God heeft gezegd: vloek David. Wie weet, God mocht het ten goede wenden. Daar hebt ge het, als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toren mijner vijanden. Uw hand, wonderlijk, in het laatste gedeelte van dit vers spreekt hij van uw rechterhand. De hand in algemene zin drukt uit Gods ongenoegen. Gods gramschap tegenover de vijand. Gods rechterhand drukt in het algemeen uit Gods gunst, liefde, trouw, bewaring voor zijn kerk. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden. Ik heb daar straks gezegd, het behoort bij het kindschap Gods dat ze vijanden hebben. Hoe lezen we het in Hooglied 2? Gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Dikwijls moet de kerke Gods hier leven onder de stokenbranden der hel. De duivel de wereld, eigen zondig vlees. De doodvijanden houden nooit op om dat volk maar aan te vallen, te bestrijden en te benauwen. Maar uw hand, zegt David, strekt gij nu uit tegen de toorn mijner vijanden. Dan moet u God goed opletten dat hij niet zegt, uw hand strekt gij uit tegen mijn vijanden. Ach ja, dat zouden we soms wel willen. Oh ja, wandelend in de benauwdheid, dan zouden we wel willen. Heus, dan zijn we net als de discipelen. Dan zeggen we, lieve God, laat vuur van de hemel dalen en verteert al mijn vijanden. Dat zou het vlees nu wel willen. Maar kijk, dat doet de Heere nu niet. De Heere laat uw vijanden blijven. Maar daarom staat er, uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden. En wat is de toorn van die vijanden? Wel, dat die vijanden proberen dat leven Gods te verwoesten in de ziel. En daarmee het werk Gods teniet te maken. Dat is het uiteindelijke doel van al de vijanden. Wel, nu tegen dat doel der vijanden strekt God zijn hand uit. Zodat het er nooit gelukken zal. En zodat die vijanden nu nooit verder kunnen gaan dan dat de Heere toelaat. Hoe heeft God voor David zijn hand uitgestrekt tegen de toren van Saul? Saul toen in het paleis wierp met de spies om hem te doden. Maar God strekte zijn hand uit en dan gaat die pijl wel rakelings langs hem heen, maar dan toch langs hem heen. Altijd weer strekt ze God zijn hand tegen de toren van zijn vijanden. Als Doeg, de Edomiet, zijn ondergang zoekt, God strekt zijn hand uit tegen zijn toren. Van een Absalom, van een Michal, ja van al de vijanden. Zo strekt God nog zijn hand uit tegen de toren hunner vijanden. Dat woord vijand hier kan ik uit het Hebreeuws ook vertalen met wederpartijder. En je moet hier dit eens rustig indenken. Wie is nu de grote wederpartijder van Gods kerk? Kijk, dat is nou de duivel. En dan wordt datzelfde woord gebruikt in de nachtgezichten van Zacharia. Als je ons laat zien, Jozua de hoge priester. De toren van de wederpartijder de duivel was. Om Jozua naar de rampzaligheid te slepen. En als Jozua in zijn benauwdheid naar God vlucht. Dan strekt God zijn hand uit. Tegen de toren van die wederpartijder de duivel. De Heere schande u, gij Satan. Ja, de Heere schande u. En als God er zijn hand uitstrekt tegen de toren van de vijand, dan moet de duivel vluchten. En de kerk ondervindt het, geliefde, alle instrument dat tegen u gebruikt wordt, zal niet gelukken. Alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is derde der knechten des Heren, want uw gerechtigheid is uit mij, zegt de Heer. Zijn machtig arm beschermt de vrome. Hij redt hun zielen van den dood. Die hand des Heren, ten slotte ook een hand die behoudt. Want zo mag David zingen, als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij me levend, levendig. Als het hart onder de benauwdheid, met een oog op die benauwde borg, die nu in alle benauwdheden mede benauwd geweest is. En mijn hart door het geloof omhelzen mag. Ik heb u in 6 benauwdheden geholpen. En in de 7e zal ik u niet laten omkomen. Maar kan dat hart eerst zo dor en dodig, zo treurig en verslagen, dan levendig gemaakt worden. En als we dan zo'n zalig krediet op die dierbare borg krijgen, geliefde. En mijn hart levendig verruimd wordt in de Heer. Ach, dan kan het, zeide ik, te midden van die benauwdheid, wel eens wandelen met hemelvreugde in de ziel. Als de Heer zijn beloften eens in je hart drukt. Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. Ik gedenk uw zonde niet. Waarlijk, wandelende in de benauwdheid, levendig gemaakt, krijg ik zoveel krediet op de Heer, dat ik geloof. En als ik geloof, aanvaard ik het. Want immers geloven is de weldaden naar zich toe halen. Dan mag ik al de vruchten uit die borg wel eens naar me toe halen. Hij die de gerechtigheid en het leven verworven heeft. En die nu alleen het leven zijns volks geworden is. Mijn hart levendig in den Heere getuig ik het. En zijn hand strekt hij uit. Tegen de toorn mijner vijanden. Hij laat die vijanden. Maar de toorn, het doel. Wat ze met hun vijandschap willen, zal God vernietigen. Weet je wat het uitwerkt? Het werkt tenslotte dit uit. Dat de ziel gedreven naar de Heere te meer aankleeft. Te nauwer aan de Heere verbonden wordt. en in al deze wegen, maar meer en meer wordt gereinigd, geheiligd, vernieuwd, verlevendigd, verjongd, om meer en meer in een weg van leidzaamheid te leren wandelen, vruchten te dragen, tot ere van onze borg, ja, tot ere van God drieënig. Want uw rechterhand behoudt mij. Hoort u het? Dat gaat nog verder. Want tenslotte, aan het wandelen in de benauwdheden, komt toch eens een einde. Er komt eens aan alle benauwdheid, aan alle smart, aan alle druk, aan alle moeite en verdriet, komt eens een einde. Aan de toren van de vijanden komt ook eens een einde. Maar aan u en mij niet. Want wij zijn voor een eeuwigheid geschapen. Daar is een eeuwig leven na dit leven. En daarom komt het erop aan behouden te worden en behouden te zijn. Dat bedoelt David als hij hier zegt: en uw rechterhand behoudt me. En dan ziet dat op de behoudenis. Voor tijd en eeuwigheid, geliefde. Dan mag David het weten. Dat zijn naam staat gegraveerd. In die rechterhand van God drieënig. God de Vader. God de Zoon. God de Heilige Geest. En David is in zijn beeld. In die rechterhand. Altijd voor het aangezicht zijns Gods. Uw rechterhand. Dat is die hand in gunst en liefde gewend tot zijn volk. Uw rechterhand behoudt mij. O, dat kan het hart wel eens zo vernederen en vertederen. Dan kan dat hart wel eens zo in verslagenheid doen buigen. Ja, dan kan het hart wel eens stilmaken. Uw rechterhand behoudt mij. Waarom is het op mij gemunt? Er zo velen gaan verloren die gegeven. Ontfermingen, daar staan ze, in die rechterhand gegraveerd, in de stilte der eeuwigheid, in dat dierbare verbond, nam God zich reeds voor om dat volk wandelende in de benauwdheid te bewaren, ze te behoeden voor de toorn van de vijanden en ze eeuwig binnen te brengen. In de stilte der eeuwigheid heeft die dierbare borg zijn rechterhand al op dat volk gelegd. Want hij heeft ze in de eeuwigheid al gemijnd. Dierbare Jezus, dies was ik eeuwig onder uw doorboorde rechterhand. En u kan God zijn kerk nooit kwijt. En als dan het hart eens geloven mag, uw rechterhand behoudt me in dit leven. Uw rechterhand behoudt me straks in mijn stervensuren. Uw rechterhand behoudt me straks door de Jordaan des doods. Uw rechterhand, daar staat u in en u zal ik thuis komen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. David was een gelukkig mens. Vindt u niet? Al moest hij wandelen, zijn hele leven schier, door de benauwdheid. David was een gelukkig mens. Al had hij zo vaak de toren van de vijanden te duchten. Want God strekte zijn hand uit. Ze konden nooit verder gaan dan de Heere toeliet. En het was niet tot zijn verderf, maar het was tot meerdere heiliging. Tot meerdere reiniging. Tot meerdere verlevendiging des harten. Uw rechterhand, die behoudt me. Dat is de rechterhand der ere. De rechterhand van Gods lieve en dierbare gunst. Met die rechterhand heeft God ze opgeraapt uit het slijk der zonde. Met die rechterhand wekte God dat volk op toen het lag op de vlakte des velds, verkregen in hun bloed. Gij hebt met uw rechterhand mijn rechterhand gevat. En de Heere laat nooit meer los. Wat is uw zaligheid, o kerk van God, gewaarborgd? Moge de Heer u de zalige vertroostingen uit dit woord van David nog eens schenken in uw harten. Mocht uw lieve geest het je vrienden nog eens meegeven ter overdenking. Laten we mee naar huis gaan. Uw rechterhand behoudt me. En weet wat onze ziel dan zegt, Heer, mag ik het nou nog eens zien? Dat ik erin sta. Wat dan geschiedde. Hoe het dan gaat. Hoe de benauwdheden des harten weer kunnen oprijzen. Uw rechterhand behoudt mij. Jong en oud, rust niet. Vorige weten moogt. De rechterhand Gods heeft mij gegrepen. Amen. Lieve heren, wees de toepasser van het woord. Het was in zwakheid en gebrek. Ach, wil het onze verzoenen. Wil het u me maar verheerlijken. Daar gaat het toch altijd maar om. Als gij maar groot gemaakt wordt. Dan mag de ziel uws volks er de vruchten wel van wegdragen. En mocht het strekken. Tot oprechte bekering. Uw rechterhand vatte ook ons uit genade. Amen. Het achtste vers uit 118. wil u herinneren aan de collecte voor de emeriti, weduwen en wezen die nu aan de uitgangen gehouden wordt. Ontvang met biddende harten de zegen des Heeren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.